5 van de agenda. Dat is de vaststelling van de Grekse gebiedsontwikkeling Mooie Rijnhuizen. Inclusief het Revolving Fund. Ik wilde dat, omdat het een complex onderwerp is, in 2 ronden doen. Bent u het daarmee eens? Pardon? Kans gemist. D66, aan u de heer.
Dank u wel, voorzitter. Het verrast mij eigenlijk een beetje dat u dit... Sorry. Het verraste mij een beetje dat u dit een complex onderwerp noemt.
Dat hoort u zo wel.
Ja, daar ben ik inderdaad heel nieuwsgierig naar. We hebben dit natuurlijk al heel uitgebreid aan de orde gehad bij de raadsinformatiebijeenkomst in Rijnhuizen zelf. Dat is daar ook heel goed toegelicht. Ook het hele Revolving Fund is daar goed toegelicht. De 3 fasen, het tekeningetje wat we hier ook hebben staan op bladzijde 3, als ik het goed zie, in ieder geval op mijn schermpje. Eigenlijk vonden wij dat wel heel helder en hebben wij eigenlijk ook niet zo heel veel vragen daarmee over. Wij gaan even vanuit, als we het goed begrepen hebben, dat eerst de marktpartij, zeg maar, die 670.000 moet ophoesten. En daarna de gemeente en de provincie. Dat ook eerst weer de marktpartij dat moet terugbetalen voordat de gemeente en provincie weer de volgende 2 miljoen storten, zeg maar, en daar een gedeelte weer van opnemen. Nou, het leek ons een hele goede constructie, zeker voor Rijnhuizen, en ook om daar de vaten in te houden, want dat stellen wij toch wel heel erg op prijs. Misschien dat de wethouder nog even dat hele Revolving Fund dan nog van voor de zekerheid even kan uitleggen of we het echt goed begrepen hebben. En voor de rest hebben wij er echt geen vragen over.
Dank u wel. Stadspartij.
Dank u, voorzitter. Dank voor de technische vragen, maar we hebben ook politieke vragen. Blad nummer 2, derde alinea, staat dat voldoende ontwikkelingen in het gebied bepalen het moment van de investering. Ik heb vraagtekens bij wat het college verstaat onder voldoende ontwikkeling. Op basis waarvan wordt er beslist of er voldoende ontwikkelingen plaatsvinden en wie heeft daarin de beslissende stem? Verder staat dat de gemeente de eigen gebiedsbijdrage voor de voorfinanciering zet de gemeente de grondexploitatie van Rijnhuizen Noord in. En ik vraag me af, de wethouder weet toch dat je formeel niet zomaar met potjes mag schuiven, dus hoe zit dat? Tot slot wordt als alternatief gesteld dat om geen revolving fund in te stellen, maar pas te investeren op het moment dat er daadwerkelijk geld is. En deze manier lijkt mij meer zekerheid te geven. Dus pas iets uitgeven wanneer iets betaald is. Dus ik vraag me af, waarom kiest het college voor deze manier? Waarom kiezen ze niet voor die zekerheid? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bakhtari. Meneer Van Es.
Dank, voorzitter. Het gebied Rijnhuizen dat de afgelopen jaren onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen, met de conclusie veel leegstaande kantoren en een enigszins onsamenhangend geheel, is te constateren. Op dit moment ontbreken nog een aantal randvoorwaarden om het gebied succesvol te ontwikkelen. En zonder deze randvoorwaarden zal het gewenste resultaat niet worden behaald. En voor de PvdA is dat gewenste resultaat een gebied waarin de cultuurhistorische waarde wordt gewaarborgd. Groene ecologische elementen worden toegevoegd en dan niet alleen het groen aan zich, maar ook de mogelijkheid om in de toekomst van dat groen te gaan genieten. En tot slot de transformatie van bebouwing naar bebouwing waar daadwerkelijk behoefte aan is. De kaders uit de gebiedsvisie zorgen inmiddels voor prachtige initiatieven, waarna de randvoorwaarden zullen gaan bijdragen aan het realiseren van deze initiatieven. Voorzitter, er wordt ook een alternatief geboden, zoals Stadspartij Nieuwegein al aangeeft, en dat is het niet instellen van een revolving fund. En dat is wat ons betreft niet wenselijk. De markt heeft tot op heden onvoldoende laten zien het gebied op eigen kracht te kunnen ontwikkelen. Nu hand in hand in hand, gemeente, provincie en markt, zien wij dit positief in. Daarnaast denk ik dat het een uitgelezen kans is om van die 670.000 euro 6 miljoen te gaan maken. Voorzitter, wij zien dan ook graag dat wordt ingestemd met het raadvoorstel grondexploitatie Mooie Rijnhuizen, inclusief dat revolving fund, om Rijnhuizen weer mooi te maken. Dank u wel.
Dank u wel. Ieder belang. Meneer Visser, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Even een vraag die betrekking heeft al op de crisis- en herstelwet. Zoals ik lees loopt er momenteel een aanvraag voor de crisis- en herstelwet bij het ministerie van Infrastructuur. Dus daar wordt de aanvraag ingediend. Ik vraag me in eerste instantie af of de herstelwet, kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar ik denk dat we de periode van crisis toch al een beetje voorbij zijn. En verder, dan is dat onder de risico's onder punt 11. Als tegen de verwachting in blijkt dat de aanvraag voor de crisis- en herstelwet niet wordt gehonoreerd, dan zal er op dat moment opnieuw stilgestaan moeten worden bij de consequenties daarvan. Dus daar graag wat duidelijkheid over met betrekking tot de aanvraag en wanneer het niet gehonoreerd zou worden. Dan, als het kan, graag wat meer duidelijkheid. We praten hier over 3 fases. We praten over een periode van 10 tot 15 jaar. Maar is bijvoorbeeld voor de verschillende fases wat iets gedetailleerde jaartallen aan te geven? Dan onder... Even kijken. Daar staat opende grondexploitatie Mooi Rijnhuizen. Daar staat op een gegeven moment, dat heeft al betrekking op die 6,7 ton. Dit bedrag krijgen ze terug aan het eind van het project met inflatiecorrectie, compensatie of als partijen gezamenlijk besluiten dat het project eerder wordt beëindigd. Maar bij risico staat, de gemeente en provincie lopen het risico dat het revolving fundbedrag niet volledig wordt terugbetaald. Dus enerzijds dit bedrag krijgen ze terug en anderzijds zit er blijkbaar toch een risico in. En de laatste vraag is met betrekking tot de gemeente. Waar komt uit welke dekking komt de 670.000 euro? Dank u wel.
GroenLinks. Mevrouw Schouten.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, het is eigenlijk toch wel een bijzonder interessant voorstel dat voor ligt. Omdat wat eronder ligt, die samenwerking tussen gemeente, bedrijven en particuliere initiatieven, zo bijzonder, of tenminste toch wel redelijk bijzonder is. En ook dat de provincie ook al toegezegd heeft om mee te willen doen in dit revolving fund. Toen we vorige week de begrotingsraad hadden, toen hebben we eigenlijk een beetje in de marge genoemd als GroenLinks van, zou het niet geweldig zijn als we deze wijk als een voorbeeldwijk kunnen neerzetten en ook daar zelfs mee de boer op kunnen gaan om te zeggen, dit wordt een modelwijk waar duurzaamheid erg heel goed vormgegeven is. Of je dat dan als klimaatneutrale of energie-neutrale wijk doet, nou, daar zou je nog een discussie over kunnen voeren. En met dat in het achterhoofd kijken we ook wel naar dit voorstel zoals het voor ligt. De initiatieven die er nu liggen, dus die met deze 6 miljoen via dat revolving fund gefinancierd moeten worden, nou, dat is een behoorlijke range van wegen, autowegen, voetpaden, de ecologische verbindingszone. En waar we nu eigenlijk heel erg aan zoek zijn van hoe kunnen we die duurzaamheid toch ook als misschien als een soort van advies, als een leidraad, als dwingend meegeven, ook in dit voorstel. En eigenlijk is dat een vraag aan ons allemaal, maar dat is wel iets waarvan ik denk, laten we deze geweldige kans die er nu ligt grijpen om dat te doen. We hebben tenslotte toen we de gebiedsvisie vaststelden, hebben we daar ook aanknopingspunten voor gegeven. We hebben het gehad over langzaam verkeersroutes. We hebben het gehad over wegen alleen voor wandelaars, gecombineerd met fietsers. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. In hoeverre kunt u ook al in die initiatiefjes die gaan over de verbindingswegen in het gebied, daar een garantie op geven dat dat langzaam verkeersroutes worden? Dus dat is even mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is ook, zijn er mogelijkheden, ziet u mogelijkheden om met dit revolving fund voorwaarden mee te geven aan de initiatiefnemers, dat welk initiatief zij ook nemen, dat altijd gaat met duurzaamheid hoog in het vaandel? We hebben natuurlijk een prachtig voorbeeld van wat de projectontwikkelaar Vink doet met de huizen Kroon op Jutphaas. Maar het is ook denkbaar dat je iets doet met energie, met mobiliteit enzovoort enzovoort. Maar hoe kunnen we dat doen met het revolving fund, dat het enerzijds het doel dient van de duurzaamheid en anderzijds ook de initiatiefnemers verleidt om het ook te doen? En zijn wij als gemeente misschien zelfs bereid om daar extra in te investeren? Misschien nog wat bovenop die 6 miljoen. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee vragen. Gewoon in de initiatieven die er al liggen, de wegen die erin zitten, om daar echt de eis mee te geven, dat wordt langzaam verkeersroute. En de tweede vraag, duurzaamheid en hoe verleidend of hoe dwingend kunnen we zijn in dit revolving fund?
Dank u wel. ChristenUnie, mevrouw Schildkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook voor ons een mooi idee om dat zo op deze manier op te lossen. En ik zie er ook eerlijk gezegd niet zoveel kwaad in om het zo te doen. Ik denk dat het nodig is om daar iets van de grond te krijgen. Wij hebben natuurlijk wel problemen met de invulling die er op sommige plekken aangegeven wordt. Want wij hebben natuurlijk wel een raadsvoorstel is er aangenomen over de hockeyvelden en die plekken daar. Daar staat nu natuurlijk gepland dat er wegen omheen komen en noem maar op. Wij hopen in stilte natuurlijk nog steeds dat dat uiteindelijk niet door zal gaan. Dat hopen dat u dat wel begrijpt. Ook al zullen we wel mee kunnen gaan met dit voorstel. En dan heb ik ook nog wel een vraag over het kaartje wat erbij zit. Dat, ja, de ecologische verbindingszone die eigenlijk in niets eindigt. Die verbindt niets met niets eigenlijk. En als ik hem zo bekijk, dan vind ik het ook niet een zone. Vind ik meer een ecologisch verbindingssteegje of zo op dat kaartje. Dus misschien dat hij wat groter bedoeld is dan dat hij daar op getekend staat. Maar ik hoop dat u dat dan nog even wil toelichten. Voor wat ik me herinner, zou die helemaal doorlopen naar het noorden van het gebied. En daar zie ik helemaal niets getekend. Dus daar graag nog even een toelichting op. En dan verder, ja, wat mevrouw Schouten net oppert. Een duurzame gebiedsontwikkeling. Ja, daar zijn we ook een voorstander van natuurlijk. Dat klinkt heel mooi. Ik vraag me alleen af of je dat met dit revolving fund moet regelen. Of dat je gewoon niet initiatiefnemers, net zoals je misschien bij het klooster doet of zo, gewoon moet oproepen om daar gevolg aan te geven en dat op hun eigen manier in te vullen. Ik hoor ook graag wat de wethouder daar verder van vindt.
Mevrouw Schouten vindt er ook wat van.
Ja, vast. Ja, ik vind er zeker. Nou, ik heb gelijk. Natuurlijk roept het direct een vraag op ook. Maar denkt u, want het is natuurlijk best wel wat om duurzaamheidseisen te stellen die geld kosten. Dus je zou ook kunnen denken van, nou, misschien moeten we daarin wel tegemoetkomen en zeggen, nou, voor een eerste periode van, en pak een beetje, ik doe even zo, van een paar jaar gaan we initiatiefnemers tegemoetkomen en gaan we daar ook financiën in steken. Wat denkt u, zou u daar ook wel positief in kunnen staan, van ook als gemeente daarin financieren, investeren?
Als u daar een goede dekking voor weet te vinden wel. Maar ik vraag me wel af, als je dat revolving fund nodig hebt voor de openbare ruimte en de inrichting zoals we die in de gebiedsvisie hebben voorgesteld. Ja, als er geld overblijft, hè, met die wat extra woningen die we misschien nog kunnen bouwen daar. Het is allemaal maar de vraag. Dat weet je niet van tevoren. Dus je kan er geld in gaan investeren. Maar dan denk ik dat die dekking wel ergens anders vandaan zou moeten komen dan uit dit revolving fund. En dan zie ik die nog niet zo snel omhoog poppen, zeg maar.
Meneer De Mol had een vraag.
Ja, voorzitter, interruptie op GroenLinks. Is mevrouw Schouten ervan op de hoogte dat elk jaar zowel de provincie als landelijk er initiatieven ontwikkeld worden om via subsidieregelingen duurzaam bouwen te promoten?
Jazeker. En je zou ook kunnen denken dat je een fonds maakt dat je vult met subsidies daarvoor. Of dat je daarin bemiddelt of dat je dat faciliteert. Dus ja, ik ben met u eens. Er zijn allerlei mogelijkheden denkbaar.
Mevrouw Schildkamp. U mag verder.
Ja, voorzitter. Dat was het einde van mijn betoog al. Dus ik ben klaar.
Wie van de twee? Want u zit allebei te wapperen.
Ja, ik kan nog even ook een interruptie op mevrouw Schouten. We hebben het revolving fund. Als u wilt daar extra in investeren. Is dat dan de bedoeling dat we dat als gemeente alleen doen? Of geldt ook voor de marktpartij en de provincie? Of maakt u dat verder niet uit?
Ja, volgens mij zou het geweldig zijn als je dat met elkaar kunt doen. Dat doet feitelijk het revolving fund. Stimuleert dat ook. Want als het goed is komen we met z'n allen op nul uit. Of nou niet met z'n allen, dat is niet waar. Maar in ieder geval wel als gemeente en provincie. Maar natuurlijk zou je kunnen overwegen om marktpartijen te vragen om daarin te investeren. Maar ik kan me ook voorstellen dat marktpartijen denken, ik wil wel een win-win creëren.
De gemeente zou zich dat dan als taak kunnen opnemen om dat bij die marktpartij en de provincie neer te leggen?
Er zijn in het gebied diverse partijen betrokken. Dat is wat het zo bijzonder ook maakt. Dus de gemeente, ja, we zeggen nu even de gemeente, maar dat kunnen ook andere partijen zijn. Er moet altijd iemand zijn die toch daar een initiatief inneemt of de lead inneemt. En soms moet dat ook betaald worden. Ik bedoel, zo simpel is het soms ook. Dus je kunt ook een regierol nemen als gemeente of het ergens anders willen neerleggen. Dat kan. Maar ik ben ook natuurlijk zeer benieuwd naar wat de wethouder vindt van.
Ja, dank u wel. Meneer Schout.
Ja, voorzitter, dank u wel. Revolving Fund, VVD is wel voorstander van dit plan. Mooi uitgewerkt in de fases. Het gaat met name over de inrichting van de openbare ruimte. Nou, aanvullend op wat mevrouw Schouten zegt, vinden wij dat de openbare ruimte met name dus kwalitatief hoogwaardig moet worden ingericht. En dat dat dan ook duurzaam is, dat is dan waar, is vanzelfsprekend. De overheid is tegenwoordig verplicht om alles wat zij realiseert in ieder geval duurzaam in te kopen en duurzaam te realiseren. Dus dat komt vanzelf goed. Alleen ik wil hechten aan ook een hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Volgens mij is dit ook een unieke gelegenheid om in ieder geval samen met de markt het initiatief wat we als gemeente zelf hebben genomen in dit gebied verder te versterken en uit te werken. Ik ben ook heel blij dat de provincie hier een bijdrage in wil doen. De provincie heeft inmiddels al positief in de commissie in ieder geval besloten om hier aan mee te werken. Dus dat gaat de goede kant op. Daarom is het juist des te vreemder dat zometeen bij het volgende agenda punt de provincie dit eigenlijk tegenwerkt. Ik vind het jammer dat nog niemand dit opgemerkt heeft. Maar dat is natuurlijk wel heel erg vreemd. Aan de ene kant stellen ze eigenlijk gelden ter beschikking om de ontwikkeling van Rijnenburg een push te geven. En aan de andere kant wordt er dan een rem opgezet. Dus daar moeten we nog wat mee. Daar komen we straks op het volgende agendapunt op verder op terug. De investeringen die in de loop van de tijd worden gedaan, die zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de planontwikkeling die in het gebied gaat plaatsvinden. Er werd net al gevraagd naar een planning. Een planning is denk ik moeilijk te geven omdat de initiatieven vanuit de markt moeten komen, vanuit het gebied. Mijn vraag is dan wel van in hoeverre dan zeg maar dit revolving fund tijdig is of dat het gewoon gedurende ontwikkeling gewoon door kan lopen. We zullen natuurlijk alles wat hier gebeurt moeten omzetten in bestemmingsplannen. Ook in die bestemmingsplannen kunnen we eventueel duurzame maatregelen meenemen, mevrouw Schouten. Dus dat is volgens mij de plek waar we dat dan zouden moeten regelen. Ik ben wel nieuwsgierig dan van de wethouder dan ziet van, joh, van hoe we dat verder dan in de loop der tijd in die bestemmingsplannen gaan regelen. Ook in de fases zoals wat hier genoemd is. Zijn die fases dan ook zeg maar de tijdstippen waarop we het bestemmingsplan voor zo'n gebied gaan organiseren? En dan speelt ook natuurlijk nog mee, in de tussentijd krijgen we een nieuwe omgevingswet. Die gaat hier waarschijnlijk ook nog invloed op hebben. En hoe ziet de wethouder dat, zeg maar, de omgevingswet tot deze planvorming voor dit gebied? En ook misschien nog of dat wel of niet mag met zo'n revolving fund. Dank u wel.
Mevrouw Schouten.
Ja, dank u, voorzitter. Misschien twee opmerkingen over wat u zei, meneer Schat, over bestemmingsplannen en duurzaamheid. Ja, dat is uiteraard een van de instrumenten die we hebben. Maar ook belangrijk is wat u ook noemde, die omgevingswet die eraan komt. Waar we een omgevingsvisie moeten gaan vaststellen. En ik denk, dat lijkt nog ver weg. Maar dit is natuurlijk ook een geweldige gelegenheid om daar toch nu ook al alvast aan over na te gaan denken. En die visie op duurzaamheid voor dit gebied stevig neer te zetten. Vindt u ook niet?
De visie die we hebben in principe al neergezet om ons visiestuk mooi Rijnhuizen. Dus volgens mij is het daar voldoende in uitgewerkt. Dus er hoeft niet nog een keer een schepje bovenop. Dat hebben we daar al in staan.
Dat was het. Dank u wel. Meneer Bruinsma. Meneer Van Duivel, neem me niet kwalijk. Ja.
Ik was even verbaasd op zoek naar meneer Bruinsma, meneer de voorzitter.
Hebben we niet onder de tafel gekeken dan?
Nee, niet gevonden. We vinden het een mooi plan. Creatief om het zo aan te pakken. Aanstekelijk enthousiasme van de Club Rijnhuizen. Dus ik zie er een hoop in. Ook nou ja, de knip in drie fasen denk ik ook de mogelijkheid biedt om tijdig in te grijpen en na te denken over hoe het verder moet als fase 1 niet zo geweldig loopt als dat we hopen. En in dat kader zou ik heel graag van de wethouder een toezegging hebben dat we regelmatig een terugkoppeling krijgen, inclusief cijfertjes over de gerealiseerde productie in de verschillende categorieën woningbouw. En misschien kan die daar vanavond ook al iets over zeggen. Over hoe het in de afgelopen maanden zich verder ontwikkeld heeft. En nou verder, in het kort sluit ik me aan bij de wensen van GroenLinks om te kijken wat we kunnen doen op het gebied van het realiseren van duurzaamheid. En ik zou daarbij aan willen sluiten om ook te kijken naar wat er her en der ook in Nederland al gebeurt op het gebied van wat ruimer omgaan met de regeltjes, zodat er ook alternatieve ideeën geprobeerd kunnen worden, zoals tiny houses, spelen met containers en dat soort dingen.
Dank u wel, meneer Van der Heuvel. CDA, wie van de twee?
Voorzitter, dank u wel. De raadsinformatieavond over het gebied was heel interessant en ik denk ook vooral heel informatief. En wat we nu eigenlijk hier zien is dat de zaken eigenlijk wat sneller gaan. En dat wij een wethouder hebben die zeer voortvarend daarop ingaat en zegt oké, we gaan helpen om de ontwikkelaars, zowel de starters als de laadbloeiers, zoals het heet, net even dat setje te geven door te laten zien. Kijk, wij als gemeente Nieuwegein geven jullie de gelegenheid, want wij zorgen dat onze spullen voor elkaar zijn voordat jullie al klaar zijn. Nou, ik denk dat dat alleen maar te prijzen is. Waar ik het een beetje moeilijk mee heb, is revolving funds. Het is geen Nederlands woord en als ik erover nadenk, we schieten het voor en het wordt later terugbetaald. Dan begrijpen ook misschien burgers het. Is dat een idee, wethouder? Dan heb ik met veel belangstelling het kaartje bekeken. En ik zag alle projecten die daar zaten. En het kan zijn dat ik me daar vreselijk vergist heb. Maar ik zag dat er iets niet op stond. En ik denk dat ik het over het hoofd heb gezien. Maar wat ik miste was een tunneltje bij de Malpertweg namelijk. Is dat vergeten, wethouder? Of wat is hier aan de hand? Dank u wel.
Dit moeten we altijd serieus nemen, heb ik begrepen. Meneer De Mol.
Ja, voorzitter, dank. Nou ja, de revolving fund is al meer dan genoeg onderbouwd. En daar hebben wij aan zich ook geen problemen mee. En, ja, om eigenlijk even al gelijk bij het CDA te beginnen. Ik heb het kaartje ook bekeken. En wat mij vooral opviel is dat de vaste brug bij de Herenstraat een ophaalbrug is geworden. En zo was dat niet afgesproken. En ik wil graag weten wat daar de verandering van is en waarom. En verder missen wij hier op de legende de haven die er zou komen. Daar loopt wel een voetpad, dus komt daar dan ook een brug. En verder is daar fase 1, fase 2 en fase 3. En eigenlijk fase 1, daar heeft u uw refunding fund voor nodig. En dat is ook tijdens de informatieavond op de Edisonbaan uitgelegd. Dus tot zover dit verhaal. Verder valt ons op dat wij hebben hier als raad de gebiedsvisie mooi Rijnhuizen vastgesteld. Nou, die kan volgens ons de versnipperaar in. Want alle beleidsregels die daarin met elkaar afgesproken zijn, die worden eigenlijk teniet gedaan door de uitvoeringsplannen die we momenteel krijgen. En dat geldt voor het landgoed Rijnhuizen, waar we binnen de contouren van het VOM-gebouw zouden bouwen. Nou, daar zijn inmiddels plannen voor om daar grote villa's daar buiten te zetten. Wij zien dat de wegenstructuur, als je de kaarten van de gebiedsvisie herleidt naar de kaarten die we nu krijgen, veranderd is. Dus ik zou toch de wethouder willen verzoeken om eigenlijk toch eens nauwkeurig aan te gaan geven wat er aan de hand is en misschien met een nieuw geschreven besluit te komen. Want wij worden volledig in het vage gehouden op welke manier u nou al die gebieden gaat inrichten. Want we kunnen de wegenstructuur wel vastleggen en we kunnen dat wel vast gaan bouwen of leggen. Maar als we nog niet weten hoe de woningen komen, dan moeten we daar straks weer aanpassingen in doen.
U heeft een interruptie van meneer Schap.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben een beetje verbaasd. Volgens mij weet meneer De Mol niet zo goed wat nou een visiedocument is. Een visiedocument is richtinggevend. Het is niet betekend dat, dat het maatgevend is.
Meneer De Mol,
wij hebben een gebiedsvisie vastgesteld. En dat is een beleidsstuk voor de ambtenaren om te schrijven. En daar bemoeien wij ons verder niet meer mee. Maar in die gebiedsvisie, mooi Rijnhuis, er zijn wel een aantal zaken vastgelegd zoals wij dat graag zouden willen zien. En dat dat tussentijds verandert, prima. Maar dan wil je wel eens een raad op de hoogte gehouden worden. En dat gebeurt dus niet. Ja goed, dat is uw mening. Daar staan wij dus anders in. Voorzitter, dan verder. Ja, iedereen is dol enthousiast over die refunding funds. Wij dus ook alleen. Hoe gaat u dat financieren? U gaat dat financieren via Rijnhuizen Noord. U gaat de exploitatiebegroting al gebruiken om straks midden, of tenminste Rijnhuizen Hoog, midden en de nieuwe buitenplaatsen daarmee te voorzien van middelen. Nou, daar zijn wij het dus niet mee eens. En wij vragen ook om de wethouder te verzoeken om, Rijnhuizen Noord uit de algemene reserven te gaan voorzien. Ik zeg het verkeerd hoor. Wij vinden gewoon dat je niet die middelen als soort onderhands pand van de Rijnhuizen Noord moet betrekken, maar dat we dat gewoon uit de algemene reserve halen. En volgens informatie is dat ook geen probleem, want dan gaan we van geloof ik plus minus 30 miljoen naar 29 miljoen. En de weerstandsreserve wordt ook nauwelijks aangetast. Dus ik vraag de wethouder om dat dus te overwegen. Want wij vinden om Rijnhuizen Noord als onderpand te gaan meegeven voor de ontwikkelingen in Zuid, zeg maar, geen pas geven.
Meneer Schacht.
Ja, ik probeer De Mol goed te begrijpen. Ik hoor niet waarom hij dat nou precies vindt. Hij zegt van ja, dat hoort misschien niet zo, maar welk risico ziet meneer De Mol daarin om dat op die manier te doen?
Nou, voor ons is dat een risico en voor u niet, want u wilt bebouwing in Noord en wij willen dat niet. En het verschil zit hem dus daarin, dat als wij dus instemmen met refunding fund, waarbij, laten we zeggen, de grondexploitatiemiddelen uit Rijnhuizen Noord al beschikbaar worden gesteld, dan betekent dat als wij daarin meegaan, dat wij dus gewoon tegen onze eigen beslissingen instemmen. En wij laten ons niet in die fuik jagen. En als de wethouder gewoon gaat overwegen om gewoon te zeggen, het gaat niet van Rijnhuizen Noord, maar ik kan dat inderdaad uit de algemene reserve halen. Nou ja, dat wil ik graag van hem horen, of hij die mogelijkheid ook ziet. En dan kunnen wij voorstemmen. Voorzitter. Het volgende. En de gemeenteraad heeft even als aanvulling, meneer Schat, zichzelf hier ook voor een dilemma gesteld. Voor zover wij dat zien. En dat is eigenlijk, u vroeg zich net af waarom de raadsleden het of de commissieleden het niet opgevallen was. Waarom wij een soort tegenstrijdige stemming hebben over zowel de kantoorvisie als Mooi Rijnhuizen. Daarom was mijn opzet ook, doe dat nou gewoon in één behandeling. Deze gemeenteraad heeft besloten de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen. En in het besluit, en dat weet u ook, was verwerkt zowel de crisis- en herstelwet als de samenwerking met de provincie. En u weet net zo goed als ik dat dan de nieuwe wetruimtelijke ordening gewoon aangeeft. Als de provincie een inpassingsplan wil, dan kan die dat ook gewoon afkondigen. Die mogelijkheid heeft u de provincie gegeven. En zelfs in 2015, begin 2015, hebben wij de commissie op de hoogte gebracht als VSP om hier eens gewoon over te gaan praten met elkaar, of dat wij dat wenselijk achten. En de commissie heeft unaniem gesteld, nee, daar hoeven we niet over te praten, prima zo. Dus ja, wie in de spiegel kijkt. Nou, volgende voorzitter. Wat ik heb is, de crisis en herstel, dat mij een beetje verbaasd is. Ik heb het besluit gezien en ik heb de bijlagen gezien. En kan de wethouder bevestigen, ik heb via gewoon overheid.nl binnengekregen dat onderhand de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen, of heel Rijnhuizen eigenlijk, als 14e tranche toegevoegd is als de crisis en herstel werd. En dat is 26 oktober 2016 gebeurd. En dat betekent dus weer dat u voor het hele gebied een vergemakkelijking van procedures kunt gaan doorvoeren. En dan is de volgende stap en vraag van mij, wij zijn zeer bezorgd over wat er met dat gebied gaat gebeuren. Want als je de verschillende legenda ziet en straks de grote ingrepen in de ruimtelijke structuur, dan kan, als daar niet zorgvuldig mee omgegaan wordt, getoetst wordt en gecontroleerd wordt, kunnen daar zaken gebeuren die later met grote spijt worden geconstateerd. En dan is een boompje terugplanten geen excuus. Dus ik vraag u dan ook om hier erg nauwkeurig mee om te gaan, want u krijgt wel een verantwoordelijkheid. En tot zover mijn betoog, voorzitter.
De wethouder.
Dank, voorzitter, en dank aan de commissie voor de vragen en opmerkingen en beschouwingen over dit voorstel. Excuus. En ik moet zeggen, ik ben wel blij dat we hier vanavond over dit voorstel zitten te praten. Want als je de gebiedsvisie er nog eens bij pakt, die u in november 2014 heeft vastgesteld, onder financiële haalbaarheid, en dan citeer ik maar even. Er is op dit moment nog onvoldoende inzicht of de partijen deze investeringen gezamenlijk willen en kunnen opbrengen en hoe de kostenverdeling dan moet plaatsvinden. En vanavond, 2 jaar later ongeveer, staan we op een moment dat daar dat inzicht daar is, dat commitment van partijen er ook is en dat we met elkaar kunnen vaststellen dat die gebiedstransformatie ook daadwerkelijk kan gaan plaatsvinden. Een gebiedstransformatie waarvan uw toenmalig collega Bamberg bij vaststelling zei, dit is echt gebiedsontwikkeling 3.0, geen grond, geen geld en toch een gebied willen transformeren. Nadat we de gebiedsvisie hebben vastgesteld, zijn we vrij intensief met partijen in gesprek gegaan. Partijen, grondeigenaren, maar ook geïnteresseerde ontwikkelaars over hoe dit nou zou moeten, hoe we dit zouden kunnen regelen in een aantal co-creatiesessies. En dat heeft 3 dingen opgeleverd. Ten eerste consensus, overeenstemming over welke maatregelen nu genomen moeten worden in dat gebied om daar een gemengd woon-werkgebied van te maken. En die vindt u terug op dat kaartje en dat telt op naar die 6 miljoen. Ten tweede consensus over hoe dat dan met de afdracht moet. En ontwikkelaars die mee hebben gedraaid in de co-creatie, die hebben gezegd wij zijn ook bereid om in die transformatie te investeren. En we hebben een berekeningsmethodiek gevonden die ervoor zorgt dat zowel ontwikkelaars die nu investeren als ontwikkelaars die pas over 15 jaar investeren op eenzelfde grondslag mee investeren in dat gebied. En door dat te koppelen aan de VON-prijs zien we ook dat ontwikkelaars die later gaan meedoen en die dus ook kunnen profiteren van de waardeontwikkeling in het gebied, dat die ook een relatief hogere bijdrage betalen.
Punt. Meneer de Mol.
Ja, voorzitter. Ja, ik heb dan een vraag aan de wethouder. En dit is gewoon even puur informatief en uitleg graag. Hoor. Want in het stuk staat, of een van de stukken staat ook, dat u gaat nu uit van een volume van 1500 woningen. Hè. Dat is ook een ontwikkeling. Want we gingen eerst uit, ik geloof, in de gebiedsvisie van 700, 800 woningen. Dat zijn er toen 1200, nu 1500. De provincie praat in zijn stukken ook over 1500. En er is zelfs een mogelijkheid voor 2300. Nou, er zijn die grote risico's aan verbonden. Dat weet u ook. Dus dan is mijn eerste vraag, in het stuk lees je dat de 1500 woningen, daar zijn de 375 van die, zoals ik het lees, geen gebiedsbijdrage betalen. Maar als het volledige volume gerealiseerd wordt, dan wordt dat alsnog als heffing opgelegd. Dus ik zou graag uitleg willen waarom die 375 woningen pas in een later stadium een gebiedsbijdrage hoeven te betalen. En ten tweede, bent u niet bang dat als de risico's te groot worden, en wij hebben al een aantal voorbeelden in het verleden hier gehad, en ik heb het idee dat we weer zo'n avontuur gaan krijgen, hoe gaat u garanderen dat de volumes niet nog hoger worden dan die 1500 als u met tekorten zit? Want u zult het ergens vandaan moeten gaan halen. Dus welke garanties bouwt u daarvoor in?
Stadspartij.
Ja, ik snap niet hoe even denken. De wethouder zei iets van dat investeerders die over 15 jaar later ook nog mee kunnen gaan in een bepaalde flow. Zou je dat kunnen uitleggen?
En dat was pas na 2 zinnen uit mijn betoog, voorzitter.
Het wordt nog wat vanavond. Maar het was een eenvoudig stuk, dus.
En ik was bij punt 2 van de 3 dingen die het heeft opgeleverd in die co-creatiesessies. Dus ik pak straks nummer 3 op. We hebben berekend, meneer de Mol, dat het laadvermogen van het gebied, oftewel hoeveel woningen zou je daar maximaal kunnen realiseren, even uit mijn hoofd, ongeveer 2600 is. 2300, 2600. We hebben vervolgens gezegd, de gebiedsvisie zegt het is een gemengd woon-werkgebied. Dus wij gaan nu een bestemmingsplan aanbieden te zijner tijd, waarin we ruimte bieden voor 1500 woningen om te ontwikkelen. Dus niet het volledige laadvermogen, 1500 woningen. De gebiedsbijdrage hebben we berekend op 1125 woningen. En waarom op 1125 woningen? Omdat dat het omslagpunt is, verkeerskundig, waarin er grootschalig geïnvesteerd moet worden in de kruising van de Plettenburgerbaan. En dat betekent dat we die investeringen in ieder geval moeten borgen in de totale berekening. Dat betekent dat in die totale opsomming, waar de Plettenburgerbaan een onderdeel van maakt en eigenlijk het sluitstuk is van alle infrastructurele maatregelen, moeten we over die 1125 woningen verdelen. Als nou dat laatste stuk ook ingevuld wordt, van die laatste 375 woningen, dan hebben we of ruimte om tegenvallers op te vangen, bijvoorbeeld omdat het iets duurder wordt dan we voorzien hebben. En als die tegenvallers er niet zijn, om extra investeringen in het gebied te doen, want ook die laatste 375 woningen zullen gewoon een gebiedsafdracht doen. Dat leggen we met elkaar wel vast. Maar we hebben ze niet nodig, op basis van de huidige inzichten, om die investeringen van 6 miljoen euro met elkaar te doen. En daarmee borgen we dus alle investeringen, inclusief die finale ingreep in de kruising, op basis van deze systematiek. Dan vroeg de heer Bakhtali, dan ben ik uw vraag vergeten, excuus.
De nakomers.
U zei dat investeerders over 15 jaar nog steeds mee kunnen gaan in een bepaalde flow.
Ja.
Ja, ik snapte dat.
Ja, ik kom daar straks nog wat uitgebreider op terug, maar door de systematiek en de beide aanwijzingen in de crisis- en herstelwet die we hier toepassen, binden we mensen die woningen willen ontwikkelen aan een verplichting om die gebiedsafdracht te doen. Dat is in feite de systematiek die we hier voorstellen. Ik kom daar straks nog uitgebreider op terug, meneer Bakhtali.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even een aanvullende vraag over de kruising van de Plettenburgerbaan. Is de capaciteit van de Plettenburgerbaan zelf dan ook wel voldoende als daar 1500 woningen komen in dat gebied?
Ja, daar is naar gekeken. Dat is het geval. En dat komt doordat je tegengestelde verkeersstromen krijgt. Nu is het monotoom kantoorgebied. Dat betekent dat alle verkeersstromen op één kant opgaan. Op het moment dat je daar een gemengd gebied van maakt, dan gaan verkeersstromen tegengesteld werken. En daardoor is de weg, en dat is dan met name de N408, kijk even naar rechts, ja dat is zo, die kan wat aan. Maar die kruising die krijgt rond die 1125 euro net die 1125 woningen, net die omslag dat daar een ingreep in plaats moet vinden. En dit is overigens los van alle andere problematiek rond de N408, hè, die wij allebei uiteraard goed kennen. Laat ik niet net doen alsof daar niks aan de hand is. Het derde wat die co-creatiesessies hebben opgeleverd is de ambitie met elkaar, ook van marktpartijen, om dat gebied echt op de kaart te zetten. Om daar placemaking toe te passen, om al aan de voorkant dat gebied als de place to be te laten zijn. En dan refereer ik ook even aan wat mevrouw Schouten daarover zei. Kan dit niet een voorbeeldwijk zijn? Niet alleen in juridische zin, waar ik zo nog even op kom, is het dat. Maar ook in de zin van hoe breng je nou in een gebied met veel leegstand, waar weinig te doen is, waar heel monotoom inrichting is. Hoe breng je daar nou reuring in, schoen in? Hoe zet je dat nou ook marketingtechnisch op de kaart? Dat zit in dat placemaking. En daar is inmiddels de Club Rijnhuizen voor opgericht, u weet dat. Die zijn daar buitengewoon succesvol mee aan de slag. En in dat proces heeft de club ook een cadeau gehad. En dat cadeau dat was van LBP Site, die 45 jaar oud werd en besloot in het gebied te willen blijven zitten. LBP Site is een adviesbureau, onder andere op het gebied van duurzaamheid. En die hebben als cadeau aan het gebied in feite een duurzaamheidsprogramma om in die club in te brengen gegeven. En dat is een vrij breed verhaal. Dat gaat over ecologie. Dat gaat over energie, dus zowel duurzaamheid van gebouwen, maar ook iets met grid. Ik ben niet zo heel erg thuis, maar u weet wat ik bedoel. Smart grid gaat dus ook over energieopwekking. Maar gaat ook bijvoorbeeld over urban mining. Als je gaat transformeren of als je gaat sloopnieuw bouwen, hoe kun je dat dan zo doen dat de ecologische footprint daarvan zo minimaal mogelijk is? Dus wat dat betreft is mijn waarneming dat die duurzaamheidsagenda echt als leidend principe in die placemaking al heel erg geborgd is. U vraagt dan vervolgens, kun je het ook afdwingen via dat revolving fund? Of zijn we als gemeente bereid daar nog een schepje bovenop te doen in financiële zin? Dat afdwingen, dat is lastig. Omdat dat revolving fund niet één op één aan individuele projecten gekoppeld is. Ik zal daar zo nog wat nader op uitweiden. Maar je kunt dus niet aan een individuele ontwikkeling, gekoppeld aan de inzet van het revolving fund, zeggen. En nu leggen we daar extra eisen aan op. En ook in juridische zin kunnen we dat niet, hè, want wij mogen niet meer dan het bouwbesluit vragen. Het zijn geen grondverkopen zoals bij het klooster, waar we een eigen agenda onder kunnen leggen. En of u bereid bent daar zelf geld in te investeren, ja, die vraag zou ik vooral aan u allen willen stellen.
Voorlopig had mevrouw Schouten een vraag voor u.
Ja, dank. Dank ook voor de beantwoording. U noemt een paar belangrijke partijen in het gebied. Club Rijnhuizen en LBP Site, natuurlijk heel bekend en belangrijk in dit geheel. Ik denk waar we vooral ook naar zoeken is misschien naar... Want het zijn heel veel initiatieven bij elkaar en veel partijen ook bij elkaar. En in hoeverre is het noodzakelijk en ook juist om het tot een place to be te maken? Om daar, en ik wil eigenlijk het woord regie niet gebruiken, want dat past misschien niet zo goed bij het hele concept. Maar is het toch nodig om een partij wel toch een bepaalde regierol te geven in die duurzaamheid? En is daar een investering voor nodig?
In feite zijn er, voorzitter, twee partijen die daar regie op voeren. De eerste is die Club Rijnhuizen, gestut door de inzichten van LBP Site. Het tweede is ook uw gebiedsvisie, want u heeft daar wel degelijk ook een aantal duurzaamheidsambities in vastgelegd. En dat heeft bijvoorbeeld zo'n vinkbouw die u ook zelf aanhaalde, geïnspireerd om daar ook nul op de meter woningen aan te bieden aan kopers. En tegelijkertijd moet je ook realiseren dat als je het over een transformatie hebt, en ook dat staan we toe in dit gebied. Hè, en, Wadbaan 27 is er zo één tegen de Plettenburger banen aan. Dat is technisch vrijwel niet en financieel helemaal niet mogelijk om daar bijvoorbeeld nul op de beter van te maken. Dus volgens mij zit de energie daar heel goed in het gebied, om die duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. En tegelijkertijd zou je de gebiedsvisie tegenwerken als je daar heel dwingend op zou gaan sturen.
Vraag van meneer De Mol.
Ja, voorzitter, de wethouder haalt het revolving fund weer aan. En mijn vraag is dan toch, wat gaat de wethouder doen met de fondsen die stel dat ze geaccordeerd worden, als inderdaad de provincie Utrecht, Rijnhuizen, ondanks de tegenargumenten van de gemeente Nieuwegein, deze opneemt in het provinciaal inpassingsplan en we dus die vertraging van een jaar zouden krijgen. En nou weet ik niet of die vertraging van een jaar ook reëel is, want het is een lang proces, dus volgens mij duurt het nog wel even voordat alles in kannen en kruiken is. Maar wat gaat u dan ondernemen?
Kom ik zo op bij de uitleg van het revolving fund en voor een deel bij het volgende agendaonderwerp.
Mevrouw Schouten had nog een vraag.
Laatste althans op dit stukje. Ik moet natuurlijk niet alle gras van mijn voeten
wegmaaien. Ja, maar u heeft die portieel gehad. Hè?
Ja, ik kan er ook niks aan doen, voorzitter. Ik ben het met u eens dat de gebiedsvisie geeft een paar goede uitgangspunten. Maar niet een visie. En 2 jaar geleden stonden we misschien nog wel wat meer in de kinderschoenen als het gaat over dit onderwerp dan nu. Oh, dat is eigenlijk gewoon een opmerking, voorzitter. Mijn eigen denkproces. Want ik zoek echt naar een goede haken om die duurzaamheid toch ook vanuit de gemeente aan te jagen.
Ja, en u heeft gelijk. Wethouder.
Dan kom ik toch even bij dat revolving fund, want hoe werkt dat nou, vraagt D66 en ook anderen refereren daaraan. Het uitgangspunt wat we hebben gedefinieerd vanuit de co-creatie, en dat gaat verder dan het in de gebiedsvisie staat, is dat de markt betaalt alle investeringen in het gebied. En die investeringen, dat zijn die activiteiten die bij elkaar optellen naar die 6 miljoen euro. En de markt heeft ook gezegd, wij zijn bereid dat te doen. Ontwikkelaars die met ons meegedacht hebben, die zeggen, wij vinden dat een reële vraag van de gemeente. Maar, zeggen ze, gemeente, regel het wel voor ons, alsjeblieft. Dus maak niet een of andere ontwikkelingsmaatschappij, waar we nog 15 jaar aan dat gebied gekoppeld zitten. Organiseer het voor ons. Vandaar ook dit voorstel om die GECS te openen, want ja, dat is dan ons publiekrechtelijke instrument om dat te doen. En hebben marktpartijen aan ons gevraagd, het zou wel jammer zijn als je pas helemaal aan het eind van de rit kunt beginnen met die investering. Hè? Dat je eerst al het geld opgehaald moet hebben voordat je dat kan doen. Want ondertussen komen daar mensen wonen, mensen huizen komen te koop, huizen komen te huur, mensen komen daar wonen. En als je dan moet wachten tot al het geld binnen is, dan wonen die mensen een tijdje toch vrij troosteloos. En je wil ook bewoners die als pionier daar komen wonen, wil je snel een plezierige woonomgeving bieden. En ik snap dat. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we knippen hem in drie fases, zodat we per brokje van 2 miljoen euro die investeringen kunnen doen. En we zijn bereid, provincie en gemeente, om ieder steeds een derde van die fase voor te financieren. Revolving fund voor financiering, hè, dat is het eigenlijk. En dat betekent dat als de markt een derde bij elkaar gebracht heeft van die 2 miljoen, dat de provincie en de gemeente allebei ook een derde bijleggen. Dan kunnen we die gebiedsingrepen doen. Dat betekent dat voor bewoners die daar komen wonen dat dat goed is. Dat die ook zien waar ze komen wonen. Dat jaagt ook weer nieuwe ontwikkelingen aan. Dus het versnelt ook weer het binnenkomen van nieuwe gebiedsbijdragen. En als er de volgende 2 miljoen, als er 2 miljoen volledig binnen is, dan begint het spel opnieuw. En dat betekent ook, meneer Baktali, dat het tempo waarin die ontwikkelingen gaan ook bepalen het tempo waarin we die gebiedsinvesteringen kunnen doen. Het gaat nu snel, het gaat veel sneller dan we in 2014 hebben kunnen verwachten. En dat betekent, dat is mooi, daar moeten we ook van profiteren. Maar het kan op een gegeven moment ook weer wat stilvallen. Nou, dan gebeurt er een tijdje niks, dan hebben we de projecten die we hebben, die zijn er. Dan blijven de kantoren staan die er staan. En als ze leeg blijven staan, blijven ze leeg staan. En op een gegeven moment pikt zich dat wel weer op. Hè. Dat is een beetje ook de essentie van de organische gebiedsontwikkeling. En daarom, meneer Visser, kunnen we er ook echt geen jaartallen aan hangen. Wij zijn niet de regisseur van in hoe snel die ontwikkelingen gaan.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ja, wethouder. Kunt u mij gewoon zeggen, kijk, als ik de besluiten lees en de besluitvorming daaronder, en dan staat er duidelijk in dat dit fonds wat nu gegenereerd wordt, gebruikt wordt voor wegen, infrastructuur, bruggen gaan zomaar door. En daar staat niks over het aanjagen van woningbouw in. Dus waar zit dan de koppeling? Is dat dan straks die tweede tranche? Of loopt er parallel straks nog een geldstroom wat gegenereerd wordt om woningbouw mogelijk te maken? Kunt u daar enige uitleg over geven?
Meneer Baktali, ook een vraag.
Ik begrijp dat het proces dus gewoon versnelt, dat het wilt worden. Maar waarom kan het niet zo zijn om het gewoon in drie stukjes te knippen en dan hoeven wij en dan dat wij niet voor financieren, dat we het gewoon aan de investeerders overlaten. En de wethouder zei ook dat kantoren dan ook leeg kunnen staan, maar dan zitten we dan te verliezen of wat doen we dan?
Ja, uiteraard kan dat, voorzitter. We zouden kunnen besluiten dat revolving fund niet te doen. En dat betekent dat je inderdaad pas investeringen kan doen als je zo'n hele tranche bij elkaar verzameld hebt. Maar dat is natuurlijk wel een beetje verdrietig voor de mensen die daar komen wonen. Hè. Daar komen daar gewoon mensen te wonen. De eerste al over een paar maanden in de kroon op Jutphaas. En stel nou dat het nog 6 jaar duurt voordat die eerste tranche helemaal binnen is. Dan zeg je dus tegen die nieuwe geiners die daar komen wonen. De komende 6 jaar woon je op een troosteloos bedrijventerrein. En door te zeggen, en ik ben blij dat de provincie meedoet. We gaan met die voorfinanciering, met dat revolving fund, anticiperen we daarop. Omdat we vertrouwen hebben in deze ontwikkeling. Zeg je ook tegen die nieuwe geiners, wij gunnen jullie dat je snel ook in een aantrekkelijke, kwalitatief hoogwaardige, noemde de heer Schat dat, woonomgeving woont. En daar zit een risico in. En de heer Vissers die wees daar ook op. Hè. Het maximale risico wat wij lopen, is onze 670.000 euro. Het risico is dat we die voorfinanciering doen, en de provincie ook, en dat op dat moment alle ontwikkelingen in het gebied stilvallen en nooit meer opgepakt worden. Nou, in dat geval, en dat kan zowel in de eerste als in de tweede als in de derde tranche kan zich dat voordoen, zouden we met elkaar 670.000 euro kwijt zijn. En dat is de afweging die we met elkaar moeten maken. Ten eerste, hoe groot schatten we dat risico in? En ten tweede, vinden we dat waard? Ja, want ook dat is een afweging die je met elkaar kan maken.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter, ik vind het een beetje een merkwaardige opmerking van de wethouder. Hij geeft aan dat revolving fund ook een noodzaak is om straks bewoners die inderdaad de nieuwe bewoningen of woningen betrekken een betere leefomgeving te geven. Maar de wethouder is toch met mij eens dat als je een nieuw woonwijkje of woonwijk realiseert, dat je dan de zorgplicht als gemeente hebt dat de ruimtelijke opgeving gewoon ingericht is en niet afhankelijk is van externe factoren die later komen. Dus ik neem aan dat u daar een beetje pas op de plaats gaat maken.
Ja, voorzitter, daar ben ik in dit specifieke geval nou van harte oneens met de heer De Mol. Want als dat zo geweest zou zijn, dan had u bij het vaststellen van de gebiedsvisie de portemonnee moeten trekken. Dan had u als gemeenteraad moeten zeggen, wij leggen 6 miljoen euro op tafel om te zorgen dat die algemene ruimte of die openbare ruimte ordentelijk ingericht is, zodat ontwikkelaars er dan vervolgens hun winsten kunnen halen. Maar wat we nou juist met elkaar gezegd hebben is, dit is organische gebiedsontwikkeling, nieuwe stijl. Wij hebben geen grondpositie die we te gelden kunnen maken. We hebben ook geen potje in kas om die investeringen te doen. We zien dat de ontwikkelaars daar door die transformatie die wij toestaan van kantoren naar woningen ook hun verlieslatende grondposities te gelden kunnen maken. Wij vragen hen dus om een klein stukje daarvan af te dragen. Om uiteindelijk daar die gebiedstransformatie ook in de openbare ruimte op een goede manier plaats te laten vinden. Dat betekent dat het ons inderdaad niets kost. En door dat revolving fund in te zetten, komen we wel tegemoet aan in feite een basisgedachte die u neerlegt. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat nieuwe geiners op een goede manier wonen. En zo kunnen we het met ieders verantwoordelijkheden en een heel beperkt risico, zo schat het college dat in, op een hele goede manier regelen.
Eerst mevrouw Schildkamp, dan meneer De Mol.
Ja, voorzitter, door wat de wethouder net vertelt over de risico's als antwoord op de heer Visser. Dat revolving fund, dat wordt 3 keer opnieuw gebruikt, zeg maar. En u zegt ook, nou, er kan best wel tijd overheen gaan. U zegt ook, kan er in de loop van de tijd ook anders uitkomen te zien, dat er meer of minder kans is op ontwikkelingen. Is het dan zo dat we iedere keer als dat revolving fund opnieuw wordt ingezet, dat we daar dan weer opnieuw een beslissing over nemen of dat nog reëel is om te doen? Of is dit nu, als we dit vaststellen, gewoon voor 3 keer gereserveerd en dan zien we wel waar het eindigt?
Als u, voorzitter, als de raad dit besluit zou nemen, dan besluit je het voor 3 keer. Hè? Want wat je feitelijk doet is je opent een grondexploitatie waarin die beweging 3 keer gemaakt wordt. Maar het is wel goed om nog een keer te onderstrepen. Je zet het geld, maar je zet maar 1 keer dat bedrag in. Hè? En je zet het pas opnieuw in als je het weer opnieuw teruggekregen hebt.
Gaat u even door.
Ja, voorzitter. Ja, op dit moment lijkt het heel reëel om het in te zetten. Want je ziet de ontwikkelingen eigenlijk voor je neus gebeuren. Dus je denkt, nou, dat gaan we weer terugverdienen. Maar u zegt net zelf ook, dat kan best zo zijn dat in de loop van de tijd weer stilvalt. En dan kan ik me zo voorstellen dat je wanneer je aan een tweede tranche of misschien een derde tranche toe bent, zegt van, nou, de situatie is toch wel heel erg veranderd. Die ontwikkelingen gaan niet meer zo hard en het risico voor de gemeente is eigenlijk nu veel groter geworden dan wij in eerste instantie bij de eerste tranche hebben ingeschat. Dus hoe wordt dan gekeken van, is er nog wel reëel om dat daar nog mee door te gaan, zeg maar? Of moeten we er misschien mee stoppen? Heb je ergens zo'n moment waarop je zo'n beslissing neemt?
Ja, de voorzitter, dat moment heb je natuurlijk altijd, hè, want dat is wel het mooie, denk ik, van dit systeem, is dat je steeds kijkt van hoe gaan de ontwikkelingen en hoe kunnen we daar binnen de kaders van zo'n te opene grondexploitatie op meebewegen. Maar het is wel zo, daar ben ik dan ook maar heel eerlijk in, dat als u besluit deze grondexploitatie zo te openen, dan geeft u die opdracht bij legt u bij het college neer.
Ja. Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ik wil even een opmerking maken over de wethouder dat wij als gemeenteraad geld beschikbaar houden moeten stellen voor de openbare ruimte. En ik vind dat een beetje kinderachtig, want de gebiedsvisie is geschreven door het college. En daarin staat duidelijk onder de financiële paragraaf dat er voor de ruimtelijke ontwikkeling een kleine 7 miljoen euro nodig was, maar dat wij de gelden daar niet voor hebben. Dus volledig de initiatieven financieel en inrichting aan de eigenaren overlaten, de grondeigenaren, de kantooreigenaren, et cetera. Dus ik vind het een beetje merkwaardig dat u nu zegt van dan had u maar meer geld beschikbaar moeten stellen. U komt met een besluit waarin u juist zegt wij doen daar niks mee. Dat u nu creatief omgaat met middelen en juist de boel probeert aan te jagen. Dat kan je alleen maar honoreren, hulden of zeggen ik ben het er niet mee eens. Maar uw besluit zoals die toen neergelegd is was toch duidelijk en helder. Wij stellen daar geen geld voor beschikbaar. Ja. Dus dan had u gewoon met een ander besluit moeten komen. Bent u dat met me eens?
Ja, voorzitter, dat had u gekund en dat had u ook kunnen doen. Maar ik reageerde op uw opmerking of u niet vindt dat de gemeente altijd de plicht heeft om voor iedere nieuwe bewoner te zorgen voor een mooie woonomgeving. En daarvan zeg ik, dat is niet de essentie van de gebiedsvisie zoals we die in 2014 met elkaar vastgesteld hebben. Want als we dat als leidend principe hadden gevonden, dan had daar ook geld bij moeten liggen.
Meneer Vissers.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder zei net van als het onverhoopt allemaal fout mocht gaan, dan zijn we de 670.000 euro kwijt. Dat geldt ook voor de provincie, dat geldt ook voor de markt. Is gedeelde smart halve smart?
Voorzitter, geldt ook voor de provincie. Het geldt sowieso voor de markt. En dan zijn we het geld kwijt. Ik ga dat even nuanceren, die opmerking. Dan hebben wij dat geld als gemeente toch alsnog met terugwerkende kracht in dat gebied geïnvesteerd. Daar waar we als uitgangspunt hebben dat we dat niet doen, is het grootste risico dat we in plaats van de markt 670.000 euro in de kwaliteit van dat gebied hebben geïnvesteerd.
Gaat u verder.
Dan, voorzitter, de crisis- en herstelwet. Die is belangrijk omdat de huidige wet ruimtelijke ordening, de systematiek die we hier voorstaan, juridisch niet toestaat. Of in ieder geval niet voldoende afdekt. En tegelijkertijd vindt ook het ministerie dat wat we hier doen in Rijnhuizen exact datgene is wat straks de nieuwe omgevingswet beoogt. Iemand vroeg daarnaar, de heer Schat, dacht ik, van hoe zit dat in relatie met de omgevingswet. Eigenlijk voeren we hier de nieuwe omgevingswet al uit. En het ministerie is razend nieuwsgierig hoe dat loopt, omdat ze die omgevingswet weliswaar door de Kamers heeft gehaald. Maar dat is een soort globale kapstokwet, hè, u weet dat. En in de ANVB's moet de feitelijke werkwijze nog worden vastgelegd. Daar wordt hard op gestudeerd. En het ministerie is buitengewoon geïnteresseerd om hier te kijken of dit een methode is die ze in de ANVB's kunnen beschrijven. Maar wij hebben, omdat die omgevingswet nog niet in werking is, nu wel een juridisch kader nodig op basis waarvan we die gebiedsafdracht ook daadwerkelijk bij ontwikkelaars kunnen afdwingen. En daar is die aanwijzing voor de crisis- en herstelwet voor nodig. En de heer De Mol heeft gelijk, een deel van die toekenning hebben we al gehad in de 14e tranche. Maar die ziet nou net niet op dit specifieke stukje wat gaat om het juridisch fundament onder die gebiedsafdracht. Die is nog niet binnen. En ik verwacht dat dat ook nog een paar maanden duurt voordat het ministerie daaruit is. Het ligt ook binnen het ministerie nog vrij ingewikkeld van hoe moet je dat nou vormgeven. Dus daar zit een risico in. Dat hebben we ook beschreven. Hè? Heer Vissers vroeg daarnaar. En wat als die er niet komt, dan zullen we opnieuw moeten nadenken hoe we voldoende juridische fundamenten onder dit programma leggen om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst die gebiedsafdracht wel binnenhalen. Want als we die niet binnenhalen, dan valt het hele fundament onder de gebiedstransformatie weg.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter, dank. Ja. Wethouder, is misschien niet het probleem, dat misschien kan ik het verkeerd hebben, maar ik kan zo begrijpen, nieuwe wet ruimtelijke ordening, we hebben het er vaak over gehad, anterieure overeenkomst, exploitatieplan, en wij hebben voor de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen geen exploitatieplan vastgesteld. En is het niet zo dat er dan richting het ministerie een ontheffing gevraagd wordt, omdat, laten we zeggen, het niet kostendekkend is? Hè, want wij dragen als gemeente bij, als provincie bij. Dat maakt dus het verhaal compleet. Dat daar een ontheffing voor nodig is? Of zit ik dan in de foute richting?
Nee, zit net in de verkeerde richting. En als ik het fout zeg, dan word ik onder tafel geschopt. U weet dat nog voor degenen die er gisteren waren, hoe dat gaat. Dat krijg je als je echt in die juridische zaken komt. Het probleem is dat als je een individuele grondexploitatie voor zo'n individuele ontwikkeling zou uitrekenen, dan kom je negatief uit. Dan heb je een negatieve grondexploitatie. En de huidige wet ruimtelijke ordening zegt dat als er een negatieve grondexploitatie is, dan mag de gemeente niet via een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst toch afromen. En wij willen wel afromen. En ontwikkelaars zijn ook bereid dat te doen, want hoewel op papier ze een negatieve grondexploitatie hebben, hebben ze in de praktijk, maken ze toch winst. Dus daar zit een verschil tussen de juridische werkelijkheid en de economische werkelijkheid, zeg maar. En omdat we dus, en dat hebben ook alle experts ons bij het vaststellen van de gebiedsvisie al verteld, omdat we dus geen, we kunnen wel een exploitatieplan opstellen, maar dat zou niks opleveren. Omdat je dan afroomt op verlieslatende grondexploitaties. En dat mag niet. Anterieur kan het, maar is juridisch niet helemaal 100% waterdicht. En vandaar die toekenning van de crisis- en herstelwet, dat die voor ons zo belangrijk is.
Ga je gang.
De wethouder zei dat de crisis- en herstelwet nog niet af is. Of had ik dat verkeerd begrepen?
De wet is af. Maar binnen die wet stelt het Rijk ieder half jaar, gunt een aantal projecten een aanwijzing onder die crisis- en herstelwet. En die aanwijzing hebben we nog niet ontvangen. Dus de toestemming van de minister om onder de crisis- en herstelwet deze afwijkende methodiek toe te passen. Dat is het eigenlijk.
Gaat u verder.
Even kijken. Ja, wie heeft dan de beslissende stem? Vroeg Stadspartij Nieuwegein nog. In feite heeft de gemeente de beslissende stem. Dat hebben marktpartijen ook gevraagd. Regelen jullie dat? En wij nemen die beslissing binnen het kader wat we hier vastleggen. Oftewel, als er een derde binnen is, dan gaan we met de eerste tranche beginnen. En als er daarna weer een derde binnen is, met de tweede tranche. En daarna een derde binnen is, de derde tranche. En als er wijzigingen optreden, andere behoeftes ontstaan, tegenvallers zijn of we ontwikkelen meer woningen dan we voorzien hebben, dan hebben we met elkaar afgesproken, dan is onze gesprekspartner de Club Rijnhuizen, om met elkaar te kijken hoe gaan we dan met wijzigingen in dat investeringsprogramma met elkaar om. En doordat we die aanwijzing van de crisis- en herstelwet straks hopelijk hebben, en dat was een andere vraag van u, meneer Bakhtali, binden we dus ook toekomstige ontwikkelaars aan de verplichting om die afdracht te doen. En daarmee hebben we het investeringspakket wat dat betreft geborgd, zolang de ontwikkelingen doorgaan.
Meneer Bakhtali, wilde u nog wat vragen?
Dus onder die crisis- en herstelwet, maar we hebben nog geen toestemming gekregen. Dus het is nu maar hopen dat we die toestemming krijgen.
Ja, dat is waar. Dat is juist.
Maar als we die dus wanneer krijgt die toestemming voor dat dit stuk besloten wordt of na?
Nee, dat zal vrees ik daarna zijn. Ik had gehoopt dat die nu in oktober zou komen, maar wij hebben hem dus niet volledig gehad. Er is wel een deel toegekend op 26 oktober, maar een deel is nog in beraad bij de minister, zoals dat heet. Dus dat zal nog een paar maanden duren. En niet voor niks staat dat in de risicoparagraaf opgenomen. Op het moment dat die eventualiteit zich voordoet, en ik verwacht het echt niet hoor, op basis van de gesprekken die we ook ambtelijk met het ministerie hebben. Maar dan komen we bij u terug, want dan moeten we iets anders bedenken.
Gaat u verder.
GroenLinks, over duurzaamheid hebben we het gehad. De langzaam verkeersroutes, ja, die voeren we uit zoals die in de visie en ook nu op het kaartje staan. En hoe zit dat dan met de...
Mevrouw Schouten haast zich naar de microfoon.
Ik heb het misschien flauw, maar op Daarom stelde ik de vraag, er staan gewoon autowegen namelijk op het kaartje. En in de gebiedsvisie staat toch iets anders. Er staan langzaam verkeersroutes.
Nou, dan ga ik...
Mierige neuzel, maar toch wel een wezenlijk onderscheid lijkt me.
Dat ga ik helemaal met u oplossen. Inclusief de vraag over de ecologische verbindingszone die de ChristenUnie stelde. Ik ga namelijk straks aan mijn collega hier rechts van mij vragen om even het kaartje nog toe te lichten en op deze onderdelen in te gaan.
Dat is ook een oplossing. Ja.
De VVD vraagt, komen per fase een bestemmingsplan? Nee, dat is niet ons voornemen. Ons voornemen is om zo gauw de aanwijzing uit de crisis- en herstelwet daar is een bestemmingsplan voor het hele gebied op te stellen en aan u voor te leggen. Daar komen we met het volgende onderwerp nog even terug in hoeverre we daarin gehinderd worden of niet door de provincie. Maar we gaan dus in feite de hele gebiedsvisie, inclusief alles wat nodig is om de gebiedstransformatie te doen, in één nieuw bestemmingsplan aan u aanbieden in de loop van het komende jaar. Relatie met de omgevingswet heb ik gehad. De regelmatige terugkoppeling, daar vroeg de SP om. We zullen vanaf het moment dat dit besluit genomen is de ontwikkelingen in Mooirijnhuizen opnemen in de kwartaalrapportage grote ontwikkelingen, grote gebiedsontwikkelingen. Dus dan houden we u via die route op de hoogte. En u vraagt of we met tiny houses of het spelen met containers of andere ruimere regelgeving willen toestaan in dit gebied. Het antwoord is niet nee. Maar wel met een aantal kanttekeningen daarbij. In de gebiedsvisie zijn een aantal zones ingedeeld. Hè? Zones met woningen in het wat hogere segment en woningen in het middensegment en ook woningen in het wat bereikbaarder segment. U zult mij niet snel met voorstellen zien komen om in die meest westelijke zone, om daar met tiny houses of containers te gaan spelen. Maar als zich in de oostelijke zone kansen voordoen, dan zullen we daar met belangstelling naar kijken. Zijn we een tunneltje vergeten? Nee, ik dacht niet dat dat het geval was. De laatste uitspraak van uw raad was, dacht ik, een motie waar met 30-3 uitgesproken werd dat we niet gingen investeren in zo'n tunneltje. Dus we hebben ervoor gekozen om die nu niet op te nemen. De ophaalbrug is altijd een ophaalbrug geweest, meneer De Mol. Sterker nog, het was in het verleden een veel zwaardere ophaalbrug in de oorspronkelijke plannen toen we de visie maakten. Het is ook een onderdeel dat het nu geen 7,5 miljoen kost, maar 6. Er zitten meer elementen in. Maar het was altijd de bedoeling dat het een vrij zware ophaalbrug zou worden, omdat het kanaal een uitwijkroute voor het Amsterdam-Rijnkanaal is. Dat houdt op als de derde sluiskolk opgeleverd is. Dan vervalt die functie. En dan mogen we van Rijkswaterstaat, zo lijkt het, met een lichtere brug, maar nog steeds wel een ophaalbrug voor de recreatievaart uit de voeten. Het revolving fund is voor alle drie de fases, niet alleen voor fase 1, had u nog om gevraagd. En wij denken dat de visie nog steeds geldt, maar we gaan hem nauwkeuriger vastleggen in het bestemmingsplan waar ik net richting de heer Schat iets over zei. En ik denk dat dat voldoet aan uw vraag om nieuwe dingen op papier te zetten en aan u ter besluitvorming voor te leggen.
Meneer Kwant, is dat een vraag?
Ja, ik had even een vraag aan de wethouder over de brug. Wie is verantwoordelijk voor het ontwerp? Is dat de gemeente als zodanig of is dat de bouwcombinatie die daarin gaat? En houdt u rekening mee met bepaalde sportieve activiteit op dit water en om die ook daarbij te betrekken?
Het ontwerp zal bij de gemeente liggen. Hè, want marktpartijen hebben aan de gemeente gevraagd om de uitvoering van al die gebiedsinvesteringen ter hand te nemen. Daar hoort dus ook gewoon het ontwerp bij. En uiteraard zullen we dat met alle belanghebbenden te doen. Ook met mensen die daar onderdoor roeien bijvoorbeeld.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter, dank. Wethouder, als ik het goed herinner, waren de kosten voor de ontwikkelaars. Is dat nog steeds aan de orde?
Ja, voorzitter, dat maakt onderdeel uit van die 6 miljoen, hè, die we via de gebiedsafdracht afromen. Dus de kosten verhalen we op de ontwikkelaars in het gebied, maar de uitvoering die verzorgen we als gemeente.
Meneer Schat.
Ja, voorzitter, dat triggert me toch eventjes van de realisatie wordt dan door de marktpartij gedaan, maar hoe gaat het dan straks na realisatie? Dan moeten die al die onderdelen, dat is, wordt een openbare ruimte, die komen dan denk ik toch in beheer bij de gemeente. Worden waarschijnlijk eigendom zelfs van de gemeente. Hoe is dat geregeld? Gaan ze dan ook bijdragen bij het beheer en onderhoud?
Voorzitter, we hebben afgesproken met de ontwikkelaars dat wij niet de extra OZB-opbrengst aan hen zullen afstorten, maar dat we die zullen inzetten voor het onderhoud van de nieuwe openbare ruimte. Dan een laatste punt wat door een aantal partijen genoemd is, dat is de inzet van de ruimte in de Grekse Rijnhuizen Noord. ChristenUnie en de VSP die noemden dat. Ook vanuit de Grekse Rijnhuizen Noord wordt er bijgedragen aan deze gebiedstransformatie. Hè. Feitelijk is dat gewoon een van de ontwikkelingen, een van de initiatieven die daar speelt. En dat betekent dat in de grondexploitatie die u al geopend heeft, voorzien is dat we die gebiedsafdracht moeten doen. Weliswaar pas in 2024. Maar omdat dat een uitgave is waar u al mee ingestemd heeft, hebben we gezegd, die zetten wij dan in om die voorfinanciering te kunnen doen. Natuurlijk hadden we er ook voor kunnen kiezen om dat uit de algemene reserve te halen. Maar dit is een budget, een krediet, wat u al ter beschikking heeft gesteld. En wat we dus op deze manier in feite kunnen dubbel gebruiken. In eerste instantie voor het revolving fund. En pas helemaal aan het eind van de rit als onze eigen bijdrage in de gebiedsafdracht als een van de ontwikkelende partijen. En dan hebben we twee keer plezier van hetzelfde dubbeltje.
Meneer Mol.
Ja, voorzitter, de laatste opmerking. We hebben allemaal de verkiezingen in Amerika gevolgd. Stel, onze nieuwe president Trump maakt een gigantische uitglijder. En de hele boel start in elkaar globaal. En wij verliezen overal geld. En de ontwikkelaars trekken zich terug. En dan heeft u een tekort op uw exploitatiebegroting van Rijnhuizen Noord. Hoe gaat u dat dan oplossen?
Geopolitiek.
Ja, in een hoekje zitten wachten tot het over is, denk ik. Want ook na Trump komt zonneschijn, zou ik denken. Dat was het, voorzitter. Oh, nee, sorry. Nog toelichting op de kaart.
Dit was nog even een vraag van meneer Bactali.
Ja, ik begrijp dat we dus pas als wanneer we toestemming krijgen om te opereren onder die crisis- en herstelwet weer de juridische zekerheid hebben. En ik begrijp dat uit gesprekken die toestemming wel zou voortkomen, maar dat maakt het nog niet een feit. Is het niet verstandig om dan te wachten op die toestemming en daarna te besluiten?
Ik denk van niet. Ik denk dat het van belang is dat u nu ook besluit om een aantal redenen. Ten eerste omdat het, nadat we natuurlijk 2 jaar met marktpartijen in overleg zijn geweest over hoe gaan we dit doen, het ook belangrijk is dat u als gemeenteraad het signaal afgeeft dat u op een positieve manier hier tegenover staat. Dat heeft ook een belangrijke aanjagende werking voor initiatiefnemers. Maar het betekent ook op het moment dat u dit besluit neemt dat wij gewoon met de voorbereidingen van het bestemmingsplan kunnen beginnen. Zodat dat vlot doorloopt als de provincie ons daartoe staat. Maar ook richting het ministerie zelf is het een belangrijk signaal dat u als gemeenteraad vol achter deze werkwijze staat. Ja, feitelijk zou het raar zijn als u als gemeenteraad zich zou laten gijzelen door het tempo wat het ministerie wenst te lopen.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Is de wethouder met mij eens dat het voor het ministerie ook moeilijker wordt om nee te zeggen als de gemeente?
Dat bedoelde ik met die laatste zin. Ik ben het geheel met u eens, meneer De Mol.
Dat was het.
Het kaartje nog.
Het kaartje, ja.
Ja, een paar vragen nog over het kaartje. Is de breedte van de ecologische zone, zoals die op het kaartje staat, ook de breedte van de ecologische zone zoals die in de werkelijkheid komt? Dat antwoord is nee. Op het kaartje is alleen de duiding van waar de ecologische zone komt te liggen aangegeven. En de kleur geeft de fasering weer. De breedte van de ecologische zone is terug te vinden in de gebiedsvisie Rijnhuizen.
Daar is die aanzienlijk breder dan op dit kaartje. Waarom loopt hij niet verder door? Dat komt omdat in dit kaartje alleen getoond is daar waar de ecologische zone nog ontbreekt. En dat is ook het gedeelte waar de marktpartijen voor moeten gaan betalen. En vanaf zeg maar Fort Rijnhuizen en naar de randen van Rijnhuizen, daar is op dit moment al groen waardoor het door kan lopen. Dan nog een vraag over of er alleen maar autowegen op het kaartje staan. Misschien is het niet door de kleurstelling niet goed te zien, maar er zitten ook diverse voetpaden en fietspaden op het kaartje. Dus het is een mix van allerlei infra.
Nou, mevrouw Schouten.
Het is bijna een technische vraag, maar dat had ik ook wel gezien op zich. Maar ik vroeg me af of de autowegen die erop staan ook langzaam verkeersroutes zijn.
Alleen daar waar daarnaast ook aangegeven staat dat er een langzaam verkeersverbinding staat. In sommige gevallen is dat zo.
Dank u wel. En ik zie geen vingers meer, dus wij gaan de hamvraag stellen. Hamerstuk, meneer Bakhtali.
Nou, kennelijk heb ik me niet goed genoeg verdiept in die crisis en herstelwet. Ik ben daar een beetje over in dubio, dus die neem ik graag terug mee naar de fractie. Dus een bespreekstuk.
PvdA. Dank u wel. Iedersma, hamerstuk.
Nog even een bespreekstuk, omdat komende week zijn er nog een paar belangrijke vergaderingen van Club Rijnhuizen onder andere. Misschien kan ik nog wat input daar halen. Als het verandert, laat ik het griffie weten. Maar er kan misschien nog een motie aankomen.
ChristenUnie.
Een hamerstuk, voorzitter.
Ja. VVD. Meneer Van den Heuvel.
Hamerstuk.
CDA. VSP.
Ja, voorzitter. Wat ons betreft een hamerstuk, maar wij komen wel, of tenminste, in overleg met een amendement. Maar dat laten wij nog weten.
Dank u wel. Dan schors ik de vergadering nu even voor 10 minuten. We gaan weer door om 9:45.